onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 45 en daarvan de versen 5, 6 en 7. Psalm 45, de versen 5, 6 en 7.
Thank you.
Testament in het boek Rut en daarvan het eerste hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren, toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis, gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Rut 1. In de dagen als de richters richten, zo geschieden het dat er honger in het land was. En daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. En de naam nu van deze man was Elimelech en de naam van zijn huisvrouw Naomi. En de naam zijner twee zonen Machlon en Chiljon. Efraters van Bethlehem Juda, en zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. En die namen zich Moabitische vrouwen, de naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut, en zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee Machlon en Chiljon stierven ook. En alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. En toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. En daarom gingen zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. En als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder en iegelijk tot zijn huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. En de Heere geve u dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En zij zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keert weder mijn dochters, waarom zult gij met mij gaan? Heb ik nog zoon in mijn lijf dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. En wanneer ik al zeide, ik heb hoop. Of ik ook in deze nacht een man had, ja ook zonen baarde, zoudt gij daarnaar wachten totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden om gij man te nemen? Niet mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenderom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. En daarom zeide zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden, keert gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren, want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En waar gij zult sterven, daar zal ik sterven en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo hij daartoe. Zo niet de dood alleen en zal scheiding maken tussen mij en tussen u. En als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. En alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot haar lieden, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij een Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische tot haar schoondochter en haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt groot en zeer te prijzen. Gij doet duizend wonderheen. Gij zijt God, ja, gij alleen. En mochten we zo opgekomen zijn, Heere, om het van u te verwachten. Dat we niet een preek zouden beluisteren naar het vlees. Maar dat we zouden luisteren naar hetgeen de Heere ons te zeggen heeft. O Heere, wat zal dat groot zijn als gij ons hier zodanig hebt samenvergaderd. Dat wij op de stem uws woords acht slaan. Dat wij acht slaan op hetgene van u gesproken werd en wordt. En Heere, dat getuigenis, dat is een altijd durend getuigenis. Dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. Het heeft ook Rut onderwezen. En zij mocht door middel van het getuigenis van Naomi in dat verre heidense land tot bekering komen. O Heere, gij zijt nog dezelfde, mochten er hier nog van die Moabitische gevonden worden. Opdat ze zouden geworden gerechtvaardigd als een goddeloze. O Heere, want gij doet dat werk nog precies eender als in de dagen van Abraham. Als in de dagen van onze oudvaders. Ja, al Gods heiligen, lieve Heere, die zijn bekeerd geworden zoals gij het nu doet en zoals gij het toen deed. Precies hetzelfde. Het zal nooit veranderen. In onze dagen heerst er een bekering. O Heere, daar schrikt uw volk van. Ontzaglijk wat een bedrog. Ontzaglijk wat een bedrog. Maar mocht gij ons houden aan uw eeuwig blijvend getuigenis, aan dat woord dat zielen wederbaart, als gij uw geest ermee gepaard doet gaan. Altijd in de dood van ons bestaan, ach lieve Heere. Gij zijt een God die van dood levend maakt. En gij zijt een God die de goddeloze rechtvaardigt. Nooit anders geweest. Nooit anders geweest. Geen enkele aanmerking in de mens. Alleen vanwege uw eeuwig welbehagen in Christus. O Heere, mochten we zo hier bij elkaar vergaderd zijn om zo uw woord op te luisteren naar de zin en mening uws geestes. En mochten we het ook zo verkondigen, Heere, want we zijn maar dwaas in onszelf. Niet verstaande, niet wetende, maar wees gij onze wetenschap, lieve Heere. Wees gij ons het woord. En wees gij ons nabij. Open uw woord, opdat het ingang mag vinden in harten. En van zondaren, van verloren zondaren, van Adamskinderen. Heer, het is toch uw liefste werk om dat woord vruchtbaar te doen zijn. En dat gij uw kerk vergaderen, heren van de vier windhoeken der aarde. En dat gij ze nemen zoals ze zijn. Maar in Christus zijn ze niet meer zoals ze zijn, want dan zijn ze een nieuw schepsel. Heren, mocht dat werk ook deze dag plaatsvinden op de wijze zoals gij in uw woord hebt geopenbaard. En zoals het bij Rut gegaan is, zoals het bij al de Bijbelheiligen gegaan is. Dat ze door u mochten worden wedergeboren tot een levende hoop. O Heere, geef ons daartoe verstand. Ja, geef ons uw Heilige Geest, die in al de waarheid leidt. En die dat geheim der zaligheid in onze harten kan bewerken en verklaren. Want hij doet beide. Heere, geef ons uw geest om het hier vanaf deze plaats te verklaren. Ja, mocht gij het verklaren in de harten van uw kinderen. Maar ook dat het een kracht Gods mag zijn tot zaligheid en iegelijk die gelooft. O Heere, gedenk uw ganse kerk over het rond der aard. Daar waar ze vervolgd worden, daar waar in landen waar gij uw koninkrijk uitbreidt met regimes die van God en goddelijke zaken niks willen weten. Dat is ook in het Westen, alle heren. En wat een illusie. Als wij een rechtse politiek geloven. Dat is een bewijs dat we onbekeerd zijn. Dat is een bewijs dat we onbekeerd zijn. Want gij doet uw volk achter de gordijnen van uw eeuwig welbehagen kijken. En daar worden de geheimen geopenbaard. Ik zal u op de snaren der blijde harp geheimen openbaren. En heren, dat doet gij nog. Zoals gij het belieft te doen. Gij zijt aan ons niks verplicht. Maar gij belieft uw raad te openbaren. Aan degene, gij hebt het gezegd. Zal ik voor mijn knechten de profeten iets verborgen houden. Zal ik voor Abraham mijn knecht iets verborgen houden. En gij zijt nog dezelfde Heere. O, dat ongeloof dat gij een andere God zijt als in de tijd van Abraham. Ontzaglijk, ontzaglijk. Gij zijt gisteren en heden dezelfde. En gij hebt nog uw Abrahams. Gij hebt nog uw Isaacs. En gij hebt nog uw Jacobs. O lieve Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht in de opening van uw eeuwig blijvend getuigenis. Dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, de tekstwoorden voor deze morgen, die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. In het boek Rut. En daarvan het eerste hoofdstuk. De versen 16 en 17. Waar wij nogmaals met u lezen. Rut 1 vers 16 en 17. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren, want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Een geliefde, in afhankelijkheid des Heren wensen wij na te denken over de keuze van Rut. Ik vind dat eigenlijk een ongelukkig woord. De keuze van Rut. Zo wordt het dan in het algemeen genoemd. Maar het was een geloofsbesluit. Het was geen keuze. Het was een geloofsbesluit om met Naomi verenigd te blijven. En dat vanuit het ware geloof. Want geliefde, dat besluit van Rut, dat was niet tot het geloof. Of laat ik het in die algemene termen zeggen. De keuze van Rut was niet tot het geloof, maar door het geloof. Er bestaan geen keuzes die tot het geloof leiden. Die bestaan niet, al willen ze dat in onze dagen wel doen geloven. Mensen die kiezen voor het geloof. Ja, en met die... Zelfs predikanten. En dan gaan ze mij door het land. Ontzaggelijk. Dat is allemaal Arminiaans. En dan kom je echt bedrogen mee uit. Er bestaan geen keuzes tot het geloof. Nog die het geloof bewerken. Maar er bestaan wel keuzes of besluiten door het geloof. Zoals Maria het goede deel had uitgekozen door het geloof. Vanwege die eeuwige uitverkiezing Gods. God was de eerste. God had Maria uitgekozen om haar van 7 duivelen te verlossen. En toen mocht zij door het geloof aan de voeten van de Heer Jezus verkeren. Om uit zijn mond te horen de geheimenissen der zaligheid. Een geliefde Elimelech, de man van Naomi. We hebben het opgelezen, was vanwege de honger die in dat land van Bethlehem heerste naar Moab afgereisd, naar het heidense Moab. Zijn vrouw Naomi en zijn 2 zonen Mahlon en Chilion. En ze kwamen uit de velden van Ephrata, Bethlehem Ephrata, waar de engel Gabriel de geboorte van de Heer Jezus heeft aangekondigd aan de herders. Dat was toen nog niet het geval, maar dat was wel het uitverkoren deel Die herders, dat uitverkoren volk, waard tot wie de geboorte van Christus is aangekondigd geworden door de engel Gabriel. En geliefde Elimelech leefde zeer waarschijnlijk in de tijd van de richters. Dat is zeer zeker. Waarschijnlijk in de tijd van Gideon. Want toen heerste de Midianieten over Israël, omdat de kinderen Israëls kwaad deden in de ogen des Heren, zodat hij de Midianieten gezonden had, die de oogst verdierven, en zodat er een hongersnood heerste in het land. En dat was de reden dat Elimelech afreisde naar Moab, om daar te overleven, zou men zeggen. Gelijk Abraham naar Egypte was afgereisd om dezelfde reden, hoewel hij daartoe geen bevel des Heren ontvangen had. De vader der gelovigen is niet altijd even sterk geweest in zijn geloof. Maar God is altijd wel even sterk geweest. Want hij is gisteren en heden dezelfde. Maar geliefde, we zien het ook aan Abraham. In Egypte is het hem niet zo voorspoedig gegaan. Sara werd, ja, laat maar zeggen, ingepikt door de koning Abimelech om haar tot vrouw te nemen. Maar de Heere kwam tussen beiden om dat te verhoeden. En die leugen van Abraham, die had niet geholpen. Nee, leugens helpen niet. En ook Elimelech, geliefde, vertrok zonder een bevel van God daartoe verkregen hebbende naar het land, naar het heidense land van Moab, om de hongersnood te ontvlieden. Maar geliefde, we hebben het opgelezen, het is Elimelech in dat heidense land niet voorspoedig gegaan. Want kort, na een kort verblijf in Moab, stierf hij in Moab, zijn gezin vaderloos achterlatend. Ja. De Elimelech, die wilde overleven, maar de Heer is ook bemachtigd om je in dure tijd en hongersnood te onderhouden. Daar hoef je niet voor te emigreren. Dat is geen basis. Hongersnood is geen basis voor emigratie. Nee. De Heer had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw vaders huis. Abraham had een bevel van Gods wegen om zijn huis te verlaten, om zijn land te verlaten, en om daarna te reizen naar het land dat de Heer in hem wijzen zou. Ik zal u zeggen, geliefde, 95% van de Nederlanders die hier in Canada zitten, die hebben geen bevel van Gods wegen ontvangen. Het zijn allemaal dollarjagers. Dollarjagers. En de geldgierigheid is een god, zo zijn ze hier gekomen. En je kunt er niet mee leven, en geestelijk helemaal niet. En we zien het ook bij Lot, hè? Hoewel Lot een gelovige was, ging hij zonder geloof met Abraham mee naar het land Canaan. Abraham was uit Mesopotamië door God geroepen, maar Lot niet. Lot had daartoe geen roeping. U zegt, moet je er nou altijd een roeping voor hebben? Nou, als het maar door het geloof geschiet. Gelovende in de scheppingsopdracht die de Heere de mens gegeven hebt, vervul de aarde, vermenigvuldig u. En de mensen moesten zich verspreiden over de aarde. En toen ze bij Babel bij elkaar wilden blijven, geefde de Heer een spraakverwarring. Nou, als je op die gronden gaat emigreren door het geloof, dan is het geoorloofd. Dan is het zelfs geboden. Als een land vol is, dat heeft de Heer geboden. De Heer heeft niet geboden om op één plaats te blijven op de wereld. Dat heeft de Heer niet geboden. Juist andersom. Om de aarde te bebouwen en die te bewaren. De mensen moesten zich verspreiden. En dan weet ik niet of je je land verlaten moet, maar dat weet de Heer wel. Ja. Mijn geliefde, ik wilde niet, maar de Heer wilde. Dan met een bijzondere roeping, maar daar hoef je niet per se een bijzondere roeping voor te hebben. En dat kan ook op grond van wat ik u gezegd heb, op grond van de scheppingsorde, op grond van het scheppingsbevel, dat de mensen zich moesten verspreiden En als dat niet gebeurt, en we zien het in Nederland, hè, op iedere hoek van de straat kun je een dominee vinden en een kerk, en de Babylonische spraakverwarring is enorm. Men verstaat elkaar niet meer. En de Heere, het is een oordeel Gods, de Heere heeft de spraak verward omdat de mensen op een kluitje blijven wonen. Kluitje. Dat is niet de opdracht. Ook niet naar de zondeval, geliefde. Dat is niet de opdracht. Want kijk maar naar Babel. Toren van Babel bouwen. Mensen willen allemaal bij elkaar blijven. En de Heere zegt, ik zal ze zo maken dat je elkaar niet meer verstaat. Stonden elkaar niet meer. En toen moesten ze zeggen, ja, de ene moest west, de andere moest noord, Eskimo's. De andere moest zuid. En de andere moest oost. En zo, dat is de oorzaak, dat is de reden waarom de aarde wereldwijd bevolkt is. Anders hadden ze allemaal op één kluitje gewoond. Mijn geliefde, Lot, die ging mee vanwege Abraham. Maar dat is te kort, dat is een te korte basis, dat is een te smalle basis. En om die reden is er ook een scheiding gevallen tussen Abraham en Lot. En ze gingen allebei dezelfde weg. Maar voor Abram was het Gods weg. En Lot koos zijn eigen weg. Elimelech verkoos de vette grond van Moab boven de honger in eigen land. Maar ik heb u al gezegd, de Heere kan zijn volk ook onderhouden in dure tijd en hongersnood. Absolute waarheid. En daar kan ik wel een boek over schrijven uit mijn eigen leven. Maar dat voert nou te ver. En als Elimelech daar nog maar net gesetteld is, laat me zo zeggen, dan sterft hij. Waarschijnlijk was hij landbouwer, maar de vruchtbare grond in Moab heeft Elimelech niet in het leven kunnen behouden. Nee. En Naomi bleef achter met haar twee zonen en die twee zonen die hadden de leeftijd om te huwen. En die huwden beide met Moabitische meisjes, Orpa en Rut. Geen reformatorische meisjes, nee, heidense meisjes. Maar geliefde, we lezen niet dat deze heidense meisjes een bitterheides geestes waren voor Naomi. He, zoals dat wel beschreven staat van de vrouwen van Esau. Van de vrouwen van Esau staat beschreven dat zij een bitterheides geestes waren voor zowel Isaac als Rebecca. Nou, je zou zulke schoondochters maar hebben. Hè? Een bitterheid des geestes, ontzaglijk. De duivel in huis. En zoals laat blijken, geliefde, Orpa heeft zich geveinsdelijk onderworpen aan de ware godsdienst, zoals Naomi die beleed en voorleefde. Want Naomi heeft daar in dat heidense land niet gezwegen. Daar geloof ik niks aan. Naomi was een kind van God. Die heeft daar niet gezwegen in dat heidense land. Tegenover haar schoondochters. Nee. Dus Orpa die heeft zich geveinsdelijk. We lezen nergens dat Orpa zich vijandig gedragen heeft daar. Dat lezen we niet. Zij richtte zich zoals Naomi de godsdienst beleed en die voorleefde. Er ging wat vanuit van dat mens. Van Naomi. Maar met Rut, geliefde, is er in Moab wat bijzonders gebeurd. Ze was een uitverkoren vat. Niet alleen om bekeerd te worden, maar ook om de stammoeder te zijn van de grote Davidzoon. Ja, ontzaggelijk, hè. Ontzaggelijk zijn Gods wegen. Dan gaat God een Moabitische halen uit dat heidense land om stammoeder te zijn van de Heere Jezus. Kunt u dat vatten? Kunt u dat vatten? En dan gaan we nog een beetje terug, geliefd, een beetje terug in de geschiedenis. Hoewel Lot niet meeging met Abraham in de gunst Gods. Lot die ging in Sodom wonen, die had zijn keuze gemaakt. Hè? En hij kwam in de spelonk terecht, in een hol. En daar, in dat hol, geliefde, daar is ook iets gebeurd. Een bloedschande. Hoewel Lot het niet deed met medeweten, want hij wist het niet in hun nederliggen en in hun opstaan. Ik ga me nou te ver om die geschiedenis uit te klaren, ik heb het u al meer verklaard. Maar daar in die spelonk, daar is Moab geboren. Kunt u dat vatten? Kunt u dat vatten? En uit Moab is Rut geboren. En uit Rut is David geboren. En uit David is Christus geboren. Zitten er hier nog van die heidenen geliefden? Christus wilde uit heidenen geboren worden. Ja, moet u goed verstaan. Rut is geen heiden gebleven. Ze is genationaliseerd. Als een Israëlitische is in het volk Israël opgenomen. Ze moest eerst geheiligd worden. Laat ik het zo eens zeggen. Dus Orpa en Rut waren geen reformatorische meisjes. Geen hersteld hervormde meisjes. Geen gereformeerde gemeente. Nee. Het waren heidense meisjes. Ja. En van het feit dat Rut de stammoeder zou worden van de grote Davidszoon. Daar hopen we straks nog op terug te komen als het Heer het geeft. Ik wil van het huwen met heidense meisjes nog wat meer zeggen. In algemene zin, geliefde, is het volgens Gods woord verboden voor verbondskinderen. Dat verbondskinderen, jongens, laat ik het zo eens zeggen, met heidense meisjes huwen en andersom. Dat is de algemene regel in Gods woord. Nee jongens, je mag geen juk aangaan met een ongelovig meisje. Dus dat betekent dat je geen heidens meisje mag trouwen met een ongedoopt voorhoofd. En dat is de algemene regel van Gods woord. Maar in datzelfde woord, geliefde, datzelfde woord laat ook een bijzondere regel van uitzondering zien. Ja. We zien het bij Simson, die dat Filistijnse meisje wilde trouwen. En dat was notabene in de gunst van God. Ja, je kunt het kiezen, staan we nou raad aan, maar het staat in Gods woord. Hè? Zijn vader en moeder, die kwamen daar tegenop, die zegt, Simson, er zijn genoeg Joodse meisjes. Er zijn genoeg reformatorische meisjes. Nee, zegt Simson. Die is dat Filistijnse meisje, dat is bevallig in mijn ogen. En die ga ik huwen. En dan staat er zo in het woord. En zijn vader en moeder die wisten niet dat het van de Heere was. Ja. Dat was in Gods gunst. Echt hoor. Zijn vader en moeder wisten niet dat het van de Heere was. De Heere wilde Simson zo op die wijze een gelegenheid. Want het ging niet speciaal om dat huwelijk. Maar de Heere wilde Simson een gelegenheid geven om de Filistijnen te verslaan. Hij moest zich eerst ermee verzwagen. Simson die moest. Ja, dat is Gods tactiek, hè? Dat is Gods tactiek, goddelijke tactiek. Hè? Simson die moest van binnenuit die vijanden verslaan. Ja. Maar wat dat huwelijk aangaat, we lezen ook van Jozef die een Egyptische vrouw trouwt. Jozef die trouwt een Egyptische vrouw in Gods gunst. Zafnat Panea. Hij was naar Egypte afgevoerd als een slaaf. En de Heere die leidt hem door de vernedering tot de verhoging. En dan krijgt hij van Farao een dochter toegewezen. Egyptische vrouw. Ja. Dus Gods woord, en we zien het hier ook, hè, hoewel het dat zelf gezocht was, Maglon en Giljon, en de Heere neemt, ja we zullen het straks zien, de Heere neemt die beide jongens weg. Maar Rut is een uitverkoren vat, ja onbegrijpelijk. Hè? Onbegrijpelijk. Gods wegen zijn aanbiddelijk. Dus Gods woord maakt op de algemene regel soms uitzonderingen. Dat heeft niks met de wet van God te maken. God maakt op de algemene regel soms uitzonderingen. En als zo'n Egyptisch meisje, laat ik het zomaar eens zeggen in die termen,
in de weg van het gebed op je weg geplaatst wordt, jongens, dan moet je haar niet terstond afwijzen, maar om een bevestiging van de Heere vragen of dit meisje voor je bestemd is. En zo'n huwelijk kan zelfs heel goed zijn en zelfs te verkiezen boven een doorsnee, boven de doorsnee refo-meisjes.
Ja, waarom? Nou, in onze dagen zijn het gros refo-meisjes bijna allemaal afgelikte boterhammen. Nou zeg ik het nog netjes. Nou zeg ik het nog netjes. Maar ik zou zo'n afgelikte boterham niet moeten. Nee. Het is ook niet geoorloofd hoor. En dat geldt vanzelf andersom ook.
Ik zeg tegen de jongens, trouw nooit met een afgelikte boterham. Want dat zijn doorgaans de slechte huwelijken. Dat is niet eerlijk. En nu heb ik het nog niet eens over het van God vervloekte voorboedsmiddelen die door het gros refo-jeugd massaal gebruikt wordt. Maar geliefde, daar rust de vloek op. Dat is absolute waarheid. En je krijgt de hel in huis als je daarmee begint.
Jongens in ons midden, je kunt alleen een maagd trouwen. Maar ook met het trouwen van een maagd heb je de zegen des Heren nodig. Ja. En God is de stille getuige of je rein het huwelijk ingaat. En nu bedoel ik dat lichamelijk, want als de Heer Jezus ons zou onderzoeken op de begeerlijkheid der ogen, dan kunnen we allemaal tegen de muur. Of wie is hier in het midden die staat op en zegt, ik ben rein? Wie? Dan kunnen we allemaal voor het vuurpeloton. En als je toch met een meisje gemeenschap gehad hebt, jongens, en je bent beide nog ongetrouwd, dan zegt Gods woord dat je met dat meisje moet trouwen. Ook al is zij niet zwanger. U kunt dat in Deuteronomium vinden. En Gods woord zwijgt er niet over, dus ik kan er ook niet over zwijgen. Maar het moet gezegd worden. Het wordt van geen ene kant zo gezegd. Maar ik moet het zeggen. En voor hoererende meisjes kan ik geen positief antwoord vinden in Gods woord. Alleen dat zij zich heden tot God moeten bekeren. En dat geldt ook voor jongens die erop uit zijn om meisjes te versieren. Ja, ik zeg het maar in hedendaagse taal. Gods woord gebiedt mij om deze zaak aan te kaarten. Dus die Maglon en Giljon, die trouwden geen gereformeerde meisjes, maar heidense meisjes. Maar ik zal u vertellen, geliefde, die heidense meisjes, dat waren geen afgelikte boterhammen. Dat waren reine, natuurlijke meisjes. In natuurlijke zin te verstaan. Maar ze waren heidens. Maar als er geen reine christelijke meisjes te vinden zijn, jongens, bid dan de Heere om een rein meisje uit de wereld. Dat zei vroeger Gods volk al, hoor. Daar zijn ze ook te vroom voor geworden in onze dagen. Ze zegt, trouw een bekeerd meisje of een werelds meisje. Even beide. Want God kan de wereld nog bekeren. Al zo lief heb God de wereld gehad. En dan spreek ik daar natuurlijk in brede zin over. Maar bid dan de Heere om een rein meisje uit de wereld. In natuurlijke zin. En laat hem er eentje aanwijzen. In de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Dan ben je 1000 keer beter af dan die reformatorische sletten in onze dagen. De goede niet te nagesproken, want ik wil niet generaliseren. Dus die Maglon en Giljon waren getrouwd. En ik weet niet of Naomi ambtenaar geweest is van de burgerlijke stand om die huwelijken in te zegenen. Dat staat niet beschreven. Maar die twee jongens waren wettig getrouwd. Ze woonden niet samen. Nee. Dat is ook vervloekt hoor. Heel dat samenwonen. Want er komen repeterende breuken tevoorschijn. Er worden kinderen geboren zonder een wettige grond. Bastaardkinderen. Nou kan de Heer nog uit bastaardkinderen. Kan hij zijn koninkrijk bouwen, dat is waar. Huntington was een bastaardkind. Maar God heeft er zijn knecht van gemaakt. Een bijzondere knecht des Heren. Het wordt in onze dagen ook vervloekt hoor. Heel dat individualisme. Hè? Lees het RD maar. Daar spreken ze zo de vloek over uit. Eigenhandig. Eigenhandig.
En weet je wat Huntington zegt? De wijsheid die God me gegeven heeft, die gaat met me mee het graf in. En ze studeren nu allemaal af op dokters en professors. Er is nog nooit geen mens afgestudeerd op Huntington. Die waren te eenvoudig in Christus. Dat zal ik je vertellen. Ik heb het al meer gezegd, hè. En ik hoop er straks nog op terug te komen. Waar moeten onze kleinkinderen boeken van schrijven? Van degene die op oudvaders zijn afgestudeerd. Ik las van de week nog een stuk in het Reformatorisch Dagblad. Er was een dokter, professor. En die gaf preken uit van Jonathan Edwards. Nou, dat ken mijn kleine meisje van 14 jaar ook. Absoluut, die kan vloeiend Engels. En als ik ze geef de preken van Edwards, ik zeg... Hier, typ die preken uit. Maak ze pers klaar. Moet je daar dokter, professor, dokter Anders Peenvogel voor zijn? Om die preken uit te geven? Is dat je roeping? Meer kennen ze niet in onze dagen. Meer kennen ze niet. Het zijn allemaal van die plagiaatmensen. Met andermans kalveren ploegen. Waar moeten onze kleinkinderen de boeken van schrijven? Zeg het me. Dus die Maglon en Gillion, die trouwden geen gereformeerde meisjes, maar heidense meisjes. Ja. En nu konden de zonen van Elimelech, geliefden, ze waren getrouwd. En ze konden daar het bestaan voortzetten. Hun vader was gestorven. Ze konden voor de broodwinning zorgen. En Orpa en Rut, die konden daar het huishouden doen. En het scheen hen enigszins voor de wind te gaan, maar na 10 jaren verblijf in Moab stierven ook Maglon en Giljon en Naomi bleef met haar beide heidense schoondochters over. Ja. Nou, voor die drie weduwen was een boerderij runnen blijkbaar geen optie. En toen Naomi hoorde dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hen brood, staat er. Toen nam zij het besluit om terug te keren tot haar geboortegrond. Het zal wel een inwendige drijving geweest zijn van Zemelswegen, die boodschap dat de Heere zijn volk had bezocht, gevende hun brood. Dat zal bij Naomi wel zodanig met kracht en geloof in de ziel gedaald zijn, dat zij niet anders kon dan terugkeren. Ja, geliefde, ik heb al wat emigratiedramas aangehoord van mensen die met hun zakken vol geld gekomen zijn, maar die ledig moesten terugkeren, omdat ze het zonder geloof gedaan hadden. U zegt, maar Naomi was toch een kind van God? Ja. Maar weet je wat er in het woord staat? Dat vrouwen hun mannen moeten volgen in alles. Ja, nou, laat het even inzinken. Vrouwen in ons midden, je hebt je mannen te volgen in alles. We lezen niet dat Naomi Elimelech heeft tegengesproken. Nee. Naomi zag in Elimelech haar hoofd. U zegt, maar je mag toch je man niet volgen in de zonde. Nou, er staat in Gods woord, in alles. Nee. Niet in de zonde. Nee, niet in de openlijke zonde. Nee. Maar in de wegen, geliefde, heb je je mannen te volgen. Denk er maar op. Sarai, die hebt haar man gevolgd zonder tegenspreken, noemende hem haar heer. Toen Abraham zijn land moest verlaten. Uit Mesopotamië moest vertrekken. Zijn volk en zijn vaders huis moest vergeten. Maar dat was op last des Heeren. Maar Naomi heeft haar man niet tegengesproken. Maar nu moest zij terugkeren naar het land van Juda als een arme, berooide weduwe. Kijk, daar heb je iets van dat kruisdragen. Naomi kon de lijdzaamheid beoefenen. Ze kon kruisdragen. Ze heeft haar noden aan God bekendgemaakt. En geliefde, het leven van een christen, dat gaat niet altijd voor de wind. Meestal niet.
Nee, meestal niet. Je bent alleen maar voorspoedig in Christus, geliefde. Je kan alleen maar voorspoedig in Christus zijn. En dan kan de Heer het ook wel maken in de natuurlijke omstandigheden. Oh ja. Maar toch dat kruis. Dat kruis dragen achter de Heer Jezus aan.
En dan komt ze op de grens met Israël. En haar schoondochters Orpa en Rut gingen met haar. En dan op die grens, geliefde, dan maand Naomi haar beide schoondochters terug te gaan. Ieder naar het huis van hun eigen Moabitische moeder. En zowel Rut als Orpa, we hebben het opgelezen, die hieven hun stem op en weenden. En ze lieten zich zomaar niet wegsturen. Ze wilden met Naomi mee. Ze wilden niet meer terugkeren naar hun eigen moeder. Ze wilden nou met hun schoonmoeder mee. Er was een band gegroeid tussen die beide meisjes. Ja. Zowel in natuurlijke zin, en we lezen het straks van Rut, ook in geestelijke zin. En zowel Orpa als Rut hieven hun stem op en weenden toen Naomi hen zeide terug te keren naar hun eigen land. Ze wilde bij Naomi blijven en met haar meegaan naar het land van Juda. En dan doet Naomi wat geen enkele zendeling doet. Ze zegt, ga terug naar uw land, zoek een man. Want ik heb voor jullie geen man in mijn buik. En als ik die wel had, zo zouden jullie te lang moeten wachten totdat die groot geworden is. Koop een grote televisie en ga terug naar uw afgoden, naar uw godsdienst, naar uw cultuur, naar het land van herkomst. Waar gij geboren zijt. Naomi eiste haar beide schoondochters niet op voor zichzelf. Het was een grote zelfverloochening wat Naomi hier deed. Want denk er maar dat ze van die beide meisjes gehouden hebben. Denk er maar om. Maar ze maande hen beide terug te keren naar Moab om daar een andere man te zoeken. En ze, want dat was geoorloofd, hè? Ze waren beide weduwe, Rut en Orpa, was geoorloofd dat ze weer zouden hertrouwen. En Naomi die wenst die beide vrouwen de zegen des Heren toe. En geliefde, dan valt de scheiding. Orpa laat zich gezeggen, laat zich overreden, want haar hart lag nog in Moab, in het Moab der zonde, gelijk het hart van de vrouw van Lot in Sodom lag. Naomi heeft beide vrouwen niet geëvangeliseerd door hen beide over te halen om met haar mee te gaan naar het land Israël, naar de dienst van de God van Israël. Ze heeft niet gezegd, nou meisjes, kom alsjeblieft met me mee, want dan kunnen jullie hier in dit land, in het land van Israël, God dienen. Dat heeft ze niet gedaan. Nee, zij maande hen beide om terug te keren naar de plaats waar ze geboren en getogen waren. Nou, ik heb je al gezegd, dat was ten eerste een grote zelfverloochening van Naomi. Omdat zij dan alleen overbleef. En ten tweede was Naomi niet van het type hartkraaibeleiders die Jan en alle man erbij betrekken. Hoewel ze zelf niet eens weten waartoe ze nu eigenlijk behoren. Dat moet je nou eens aan een hartkraaibeleider vragen. Hoe is Christus in je leven gekomen? Hoe ben je van dood levend geworden? Weten ze niet te vertellen. Nee. Die mensen die werken met een wonder geloven, dat en dat wonder heb God in mijn leven gedaan en nou ben ik bekeerd. Maar zo varen er duizenden ter helle, geliefden. Want Orpa die kon ook in die 10 jaar vertellen van de wonderen des Heren. Rekent er maar wel op. Rekent er maar wel op. Orpa weende met tranen, met tuiten en ze leek erg begaan met Naomi. Want door haar geween deed zij voorkomen alsof ze zo'n innerlijke band met Naomi had. Maar haar band bleek een lekke band. Het was een lekke band. Ja. Ze weende om een lekker emmer. En zij kuste Naomi en keerde weder tot haar afgoden. Ze heeft zich niet meer omgedraaid. Nou, met de vrouw van Lot was het de opposit. Die zou naar Zoar moeten ontvluchten met Lot. En toen keek ze om en toen werd ze een zoutpiloot. Nou, Orpa die heeft zich omgedraaid. Maar die heeft zich nooit meer omgekeerd naar Naomi. Nooit meer. Daar viel de scheiding voor eeuwig. Orpa werd geen zoutpilaar omdat zij nog niet tot Gods verbondsvolk behoorde. Ze had nog geen gedoopt voorhof, laten we het zomaar eens zeggen. Maar zij keerde terug als een hond tot zijn uitbraaksel en als een zeug tot de wenteling van het slijk. Maar geliefde, het kan zo ver gaan in de godsdienst en sommige mensen kunnen emmers met tranen wenen, ik heb ze wel ontmoet. Terwijl ze met hun hart de godsdienst vasthouden. Dat is ook zonde hoor. Dan bedoel ik de eigenwillige godsdienst. Hun eigen opinie, hun eigen meningen. Maar geliefde, dat is niet de waarachtige bekering. Want dan word je afgesneden van de oude Adam en ingeplant in de nieuwe Adam. Al het oude is voorbij gegaan. En al kan je nog aan het al het oude vasthouden, dan ben je niet bekeerd. Degenen die hebben nooit de godsdienstige wereld een scheidbrief gegeven. Nog nooit. En ik zie het ook bij vele predikanten. Ze hebben nog nooit de godsdienstige wereld een scheidbrief gegeven. Nog nooit. Dat zijn dominees die preken zogenaamd voor Gods volk. Maar ondertussen houden ze de godsdienst de handen boven het hoofd. Ik kan er wel boeken over schrijven. Ik kan er wel een bibliotheek voor schrijven. Die dansen met de godsdienst, die hebben er een zogenaamde tweede agenda, houden ze erop na. Ik heb het wel meegemaakt, geliefde predikanten, die preken als lijsters. Maar als er met de schapen wat mee aan de hand is, ze gaan niet in de bressen staan. Dat zijn de huurlingen. Dat zijn bastaarden.
Ja. Yeah.
Kan ver gaan in de godsdienst. En geliefde, de rijke jongeling moest wel een achterneef van Orpa geweest zijn, aangezien ook hij wenende heen ging, laat maar zeggen, jankende als een hond, tot zijn eigen uitbraaksel, toen het op het volgen van de Heer Jezus aankwam. Maar ik kan ook nog een geestelijk voorbeeld geven, geliefde, waar het wel in stand bleef. Toen de Heer Jezus aan zijn discipelen beproefde met de vraag of zij ook niet wilden heen gaan. Toen de Heer Jezus die reden gehouden had over zijn, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Toen zijn er vele van die algemene navolgers die zijn hem verlaten. En toen bleven de discipelen over. Toen vroeg de Heer Jezus aan de discipelen, wilt gelieden ook niet heen gaan? Net als Naomi. Naomi was een goede evangeliste. Wilt gelieden ook niet heen gaan? Ga toch heen naar je afgoden, meisjes. Ga toch terug naar je eigen land. Ga toch naar de vleespotten van Egypte. Maar toen kwam bij de discipelen de ware band die niet breken kan openbaar. Namelijk de band der volmaaktheid door welke Petrus beleed. Heren, tot wie zouden wij heen gaan? Tot wie zouden wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Maar dat zei Orpa niet, nee. Zij volgde de begeerte van haar verdorven hart. Ja. En zij keerde terug tot haar eigen soortgenoten, tot degene die in de zonde hun vermaak hadden. En met de zulke wilde zij leven en niet met Naomi. Want de dood kan het bij het ware leven niet uithouden. Nee. Nee, dat loopt een keer spaak, dat kan lang duren hoor. Maar de dood kan met het leven niet huishouden. Ik heb afscheid moeten nemen van heel die sentimentele godsdienst. Omdat dat de dood is. Kan ik niet meer leven. De eeuwigheid zou mij een hel zijn, geliefde. Als ik met die sentimentele godsdienst de eeuwigheid moest doorbrengen. Lees nou eens
Recht onze godzalige oudvaders, die leefden niet in geestesvervoering, maar God had hem met zakelijke genade bedeeld. En die wasten hun aangezicht als ze voor de mensen moesten verschijnen. Ja. Dat is weg in onze dagen. Het hangt allemaal van sentimenten aan elkaar. Maar dat zijn van die lekke banden. Dan zeggen ze, we hebben zo'n band met elkaar. Ik zeg, ja, kijk maar uit dat het geen fietsband is. Eén prikje en het lek.
De tranen van Orpa waren krokodillentranen. En die tranen worden niet in Gods fles bewaard. Nee. Er zit dus een hemelsbreed verschil tussen het wenen van de godsdienst en het wenen van Gods ware volk. Ik zal u vertellen, geliefde, Gods volk weent meer inwendige zielentranen dan uitwendig. En de mensen die geven om uitwendige zielentranen, daar moet je absoluut voor uitkijken. Daar moet je voor uitkijken. Want dat zijn ballonnen. Die oordelen naar het uitwendige. Dat zijn ballonnen. Godsdienstige ballonnen. Ik heb er al wat horen knallen. Gods ware volk weent meer inwendige zielentranen dan uitwendige. Terwijl de godsdienst alleen maar uitwendige tranen weent. Het huilen van Orpa is het huilen van een hyena. Die huilt naar zijn eigen soortgenoten. Vat je dat nou? Wat is het wenen van Gods ware kinderen dan gans anders van aard? De tranen van Gods volk die zij om Christus wil geweend hebben, die zullen worden afgedroogd. Want God zal alle tranen van zijn volk afwissen als zij de hemelpoort zullen binnentreden. Maar geliefde, de hemel is voor de onbekeerde een hel. Want in de hemel wordt God eeuwig groot gemaakt. En daar houdt vlees het niet in uit. Nee. De hemel is een hel voor de oude mens. Maar daartegenover zal de hel degene die van Christus zijn uitspuwen. Al zouden ze erin komen, zou de hel ze uitspuwen. Omdat de hel en de nieuwe mens in Christus elkanders tegenpolen zijn. De dood kan met het leven niet leven en het leven kan ook met de dood niet leven. Laat staan er de eeuwigheid mee doorbrengen. En geliefde Naomi heeft Orpa niet teruggeroepen. Nee. Want zij wist dat Orpa's hart in Moab lag. En dus zou Israël voor Orpa een hel zijn. Ja. Kan ook anders. We lezen in de ongewijde geschiedenis van de apostel Johannes. We hadden een roverhoofdman onder zijn prediking was tot bekering gekomen. En die was teruggevallen. Gevallen. Hoor je het goed hoor. Hoor je het goed? Gevallen. In een oude zonde, hij was teruggekeerd naar die bende. En hij was weer roverhoofdman geworden. Maar reken te beroven met een wenend hart. En dat wist de apostel Johannes. Die apostel Johannes die ging de bergen in. Die waagde zijn eigen leven. Kijk, daar heb je nou het echte herderschap. Dat is weg in onze dagen. Want ik ken er wel een boek van schrijven. Ik ken het man en paard kan ik erbij noemen. Die als het erop aankomt, de kudde verlaten omdat ze huurlingen zijn. Maar die apostel Johannes, die ging de bergen in, de wildernis in, der wilde dieren. En op een gegeven moment werd hij overvallen door een stel van die bandieten. Die hadden daar een kamp. En de apostel Johannes, die liet zich, hij zegt, breng me naar uw hoofdman. En toen zag die roverhoofdman, die onder de prediking van Johannes gezeten had. En hij snelde op Johannes toe. Hij zegt, vader vergeef het me, vader vergeef het me. Ik zal voor altijd met u meegaan. Kijk, Johannes die ging daar. Die ging zijn verloren schaap weer terughalen. Omdat hij wist dat het een kind van God was. Hij ging hem terughalen. Hij nam het op zijn schouders, zoals die goede herder. En hij bracht het terug tot de gemeente van Christus. Nou geliefde, dat zijn we totaal kwijt in onze dagen. Als je hier de godsdienst, ik hoorde onlangs die school van de gereformeerde gemeente, daar was een decreet uitgeschreven, als je geen lid bent van die kerk, moet je je kinderen onmiddellijk van die school halen. Wat een grafscholen. Wat een graf godsdienst. Allemaal wetjes en regels hier een weinig, daar een weinig en God is eruit. Maar de Heer zal dat soort religie van zijn aangezicht wegdoen. Hebt hij al lang gedaan. God is er niet meer in, hoor. God is er niet meer in. Nee. Een valse prediking en het moet allemaal doorgaan voor hoog gereformeerd. En het is allemaal een valse kopie van het ware. Nou mensen, ik misgun je geen ingebeelde zegen als je daar willens en wetens en vast wil houden. Dan doe je dat maar. Ik kreeg van de week nog een vraag van een jonge man. En die had een vriend en die had een vraag gesteld over de nieuwe wereldorde en die hele Bilderbergbeweging. Aan een of andere dominee Veldhuizen van de PKN. Ik zeg maar, dit soort jeugd die wil willens en wetens bedrogen worden, ik ga er niet meer op in. Die dominee Veldhuizen die verwees die jonge man naar goede tijdschriften en goede christelijke kranten. Met andere woorden, jongens, reis maar lekker op die brede weg ten verderve. Want daar haal ik ook mijn informatie uit de christelijke kranten. En hij verwees die jonge man, die verwees die geen eens naar het goddelijke woord. Zulke huurlingen en zulke bastarden. En dat ken ik niet anders, geliefde. Want elke PKN-predikant die heeft een knieval voor de duivel gemaakt. En als je daar je informatie wil halen, als je daar je vragen aan wil stellen, dan doe je het maar. Maar dan is het voor eeuwig voorbij met je. Als je bij de duivel je informatie wil ophalen, dan moet je het RD lezen. En dan moet je daarbij blijven. Maar de Heer heeft me gezien, heeft me laten, heeft me geopenbaard dat hij heel die godsdienst zal teniet doen. Die eigenwillige godsdienst, die leeft bij meningen, opinies, regels, wetjes, een goed voorkomen. Maar de Heer die wil er niks van weten, omdat het niet uit God geboren is. Maar geliefden, dan ga je net de weg van Whitfield, die is door alle kerken eruit getrapt, letterlijk. En die man die ging op de begraafplaatsen ging die preken, op de open velden ging die preken, overal. Want hij zegt, de wereld is mijn akker. Het is weg! Maar ze hebben allemaal nog een loon te innen. Ze dienen om loon. Dat is me wel duidelijk geworden. Dat heeft de Heer me ook duidelijk gemaakt. Ze dienen om loon. Net als Judas. Toen hij niks meer kon verdienen in het koninkrijk van Christus, toen heeft hij zijn meester verraden. Daar heb je de kerk van vandaag. Akker des bloeds. Ze hebben koolbruggen eruit gegooid. Ze hebben pauwen eruit gegooid. Maar de Heer heeft die kerk uitgespoegd. Met een goddelijke spuwing. Dus de hemel is voor de onbekeerde een hel. Buiten de lege plaats, geliefde, daar kun je Christus vinden. Buiten de lege plaats kun je Christus vinden. Ja. En als de Heere zich openbaart door de prediking, want kijk, die predikers, die preken wel dat de zaligheid in Christus ligt. Oh ja, kun je nog opluisteren. Maar als de Heer het toepast en je wordt een getuige van Christus gesteld, dan trappen ze je eruit met een ongelofelijke trapping. Meestal door een weg van oneerlijkheid, verraderij, vriendjespolitiek, word je helemaal buitenspel gezet. Ik spreek uit ervaring. Dat zijn onze rechtzinnige kerken, onze hoogst rechtzinnige kerken. Maar je wordt eruit gewerkt. Ik heb ook Gods leiding daarin gezien. Hij heeft ook mensen geslagen met een vreselijke slagen. Omdat ze me tegenkwamen. Ik liep de weg van de Heer. Maar nochtans heeft de Heer me laten zien dat het toch de weg van Christus is. Dat zie je eruit werken. Maar wee die mens die daar de bewerker van is. Denk er maar. De Heer kijkt nou toe hoor. Al heb je je naam als een dominee die klinkt als een klok, daar haal God geen rekening mee. Niks! En nou neemt dokter De Vries het op voor dokter van der Sluis. Dokter van der Sluis heeft een knieval voor de duivel gemaakt. Hij is een PKN-predikant. Al preken deze predikanten nog zo geestelijk als het lijkt, ik neem er niks meer van aan. Nee. Er was een waar kind van God en die luisterde dus één keer van zijn leven een preek van een predikant, van een PKN-predikant. Hij kwam, heel zijn lichaam kwam vol met zweren. Die man die leefde zo nabij de Heere. De Heere liet het hem zien. Raak het onreine niet aan, gij die de vaten des Heeren draagt. En tegenwoordig kunnen ze het. En het is in de ongunste Gods. Het zijn op zijn best gesproken geliefden, Elies. God spreekt niet meer tegen zulke predikanten. Die hebben geen last meer te verkondigen. Die kunnen nog wel rechtzinnig spreken. Prachtig, prachtig. Ik heb het meegemaakt, geliefden, dat er avondmaal gevierd werd. En dat ik die predikant die zat er vol van. En in de pastorie ging het over autootjes en motoren en al die onzin nog meer. Ik heb er afscheid van moeten nemen. Ik ben heus geen vroom ventje hoor. Maar als dat het is, dan mag je het van mij houden. Dan mag je het van mij houden. Rut is een goede evangeliste. Ze zegt niet, wel nu Rut, ik merk dat je mij aankleeft, maar blijf maar bij mij, ga maar met me mee naar Juda. Word een christen, laat je dopen. Hè? Nee. Nee, Naomi wijst haar de weg die Orpa gegaan is. En dat was de brede weg met al de vleeselijke genoegens die op die weg te beleven valt. En dat was niet een advies, een vleeselijk advies. Nee, dat was een beproeving. Een beproeving. Zoals de Heer Jezus zijn discipelen gezegd had. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Maar Rut die doorstaat de vuurproef en breekt door in haar geloof. We zullen er eerst van zingen. En wel van diezelfde 45ste psalm en daarvan het 8ste vers. In plaats van uw doorlucht en vrome vader en wat er verder volgt. Vers 8 van psalm 45.
Stood.
Naomi die beproeft Rut op haar geloof. Naomi kijkt verder dan menig een. Ze zei tegen Rut: Rut, als je nou met me meegaat, dan zal je kruisendruk ontvangen. Want in het leven van Gods kinderen, dan wordt de raad Gods geopenbaard. En Rut, op de ware Israëlieten, daar richt de duivel zijn pijlen op. Ga daar terug naar je afgoden, dan hoef je dat allemaal niet mee te maken. En Rut, de oordelen die God geopenbaard heeft in zijn woord en die nou in onze dagen worden weggewimpeld. Ja, ik spreek maar in tegenwoordige tijd om mensen, want die geschiedenis van Rut die staat in het heden. Zoals heel de Bijbelse geschiedenis in het heden staat. Ik heb in mijn gebed gezegd, geliefde, dat men nou denkt dat God van Abraham, de God van Abraham, een andere God is als voor onze dagen. Dat is absolute misvatting. En dan moet je het zo verstaan, God heeft nog zijn Abrahams en zijn Isaacs en zijn Jacobs en zijn Ruts. Nog! Heden, ten dagen. Men gelooft er niks meer van. Maar God gaat door. Zijn raad te volvoeren. Hij roept ze nog uit dat Moab der ellende. Hij roept ze nog uit dat Mesopotamië. En hij stelt ze als getuigen, als eenzame getuigen. Want wie welke medestand heeft Abraham ooit gehad in zijn leven? Moet je mij eens vertellen. Menselijke medestand, moet je mij eens vertellen. Had alleen Sarai, meer niet. Isaac had alleen Rebecca, meer niet. Jacob had alleen Rachel en Lea, meer niet. Meer niet. Er was bij Laban, ook zo'n godsdienstige padvinder. Maar dan kun je zien de goddelijke leiding, de goddelijke bewaring. Hoe die Jacob geleid hebt en bewaard hebt voor de aanslagen van Laban. Dat is de kerk van vandaag, hoor. Laban. Dat is de kerk van vandaag. Die kunnen heel vroom praten. Als God ze tegenkomt, gij zult tegen mijn knecht Jacob niet spreken. Nog goed, nog kwaad. En dan gaat hij heel vroom praten. Dan gaat hij ontzaglijk vroom praten. Die zou bekant gaan wenen. Maar God was met Jacob. Jacob had alles. Hij had God. En geliefde, dat moet je niet te vlug zeggen. Want ja, God had Jacob geëigend in Bethel. Had hem bevestigd in Pniel. Jacob leefde voor de verantwoordelijkheid van Christus. En dat kende Rut hier ook. Dat kende Rut ook. Ze nam het kruis erbij, niet op de koop toe. Nee. Mooi horen wat ze zegt. Rut die doorstaat de vuurproef en breekt door in haar geloof, zeggende tegen Naomi: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Nou, Rut zegt precies hetzelfde als wat Paulus zegt. In Galaten 6 vers 17, daar staat geschreven: voorts niemand doet mij moeite aan. Dan zeg ik het even in de mond van Rut. Voorts niemand doet mij moeite aan, Naomi, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Dan zegt Paulus, precies dezelfde taal, precies dezelfde taal. Val mij niet tegen, doe mij geen moeite aan. Ruts besluit was een vrucht van de uitverkiezing Gods. Het was een geloofskeuze. Nog sterker, het was een geloofsovertuiging die ze niet eens kon loochenen. Rut die spreekt geen taal van een onwedergeboren mens, maar van een wedergeboren mens vanuit de zekerheid des geloofs. Hetgeen Rut hier zegt is geen misschientje. Ze zegt het niet als een vraag.
Ze kleeft Naomi aan vanuit de band der volmaaktheid, vanuit de liefde van Christus. En God had de band gelegd tussen Naomi en Rut vanuit de eeuwigheid. Een band die de eeuwigheid zal verduren, want de liefde die blijft tot in eeuwigheid. Geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde. Het meeste van deze is de liefde, want de liefde blijft tot in eeuwigheid. De liefde is niet het hoogst, dat is het geloof. Het geloof wat de waarheid omhelst, geloof doet kennen. Maar de liefde is de meeste. Ja, mooi ook verstaan. Waar gij zult heen gaan, Naomi, daar zal ik ook heen gaan. Al ging uw pad dwars door de zee, al zoudt gij vernachten in het topje van de mast in een vliegende storm. Ja, al ging u door het vuur, zodat het vel van mijn aangezicht zou branden. Ik zal u overal volgen en ik zal vernachten waar gij zult vernachten. Dat was geen grootspraak, maar geloofstaal. Rut zegt, al zou men pistolen op me leeg schieten. Dan zegt ze tegen Naomi, al zouden ze pistolen op u leeg schieten, dan moeten ze eerst over me lijk. Dan moeten zij ook op mij schieten. Want alleen de dood zal scheiding kunnen maken en ter dood toe zal ik u getrouw zijn. Dat zegt Rut hier. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Al zou u ook tot bloedens toe vervolgd worden, Naomi, ik blijf bij u en ik zal u nooit verlaten. En geliefde, de geestelijke band tussen Rut en Naomi wordt in onze dagen nauwelijks meer gekend. Want broeders van hetzelfde huis hangen als loszand aan elkaar. Maar een vriend heeft de allertijd lief. En een broeder wordt in benauwdheid geboren. Dat vindt u hier op de grens. Ja. Een ware vriend stelt zijn leven voor zijn vrienden. Dat vindt u hier op de grens. Tussen Naomi en Rut. Maar Naomi was echt niet zo'n menslievend mens. Nee, helemaal niet. Het was ook beslist geen karaktertrek dat Rut Naomi aankleefde. Integendeel. Het was een innerlijke band die God zelf gelegd had. En de banden die men in onze dagen beweert te hebben zijn doorgaans fietsbanden die bij het minste geringste prikje leeglopen. Dat is de lekke bandengodsdienst in onze dagen. Met tante Lena had ik een geestelijke band. Dezelfde band als de band tussen Rut en Naomi. En die band is er nog. Terwijl tante Lena, die is al lang in de eeuwigheid. Want de liefde blijft tot in der eeuwigheid. En God brengt bij elkaar geliefden die bij elkaar horen. En de rest valt als loszand uit elkaar. Als het gaat door het vuur van de beproeving. En dat hoeft geen letterlijk vuur te zijn. Dat is het vuur waarmee de Heere de zijne omtuint. Daar kunnen, kijk, in de staat van die gemeente van Pinkster, het gewone volk dorst niet te naderen, want ze zagen die firewall. Vat je dat? Die firewall des heiligheid, de heiligheid des Heeren. Ik heb ook wel eens banden willen leggen, geliefde. Maar die zijn als een ballon uit elkaar geklapt. Omdat God er de bewerker niet van was. David hield Achitofel voor een waar kind van God, maar dat was een duivel. Ja, die lessen moet je opdoen, want anders hou je Orpa voor een wijze en Rut voor een dwaze maagd. Echt waar hoor. Maar geliefde, Gods volk wordt hier op aarde niet gekend. Want de wereld kent Christus niet. En dat geldt ook voor Gods volk. Dat geldt ook voor Gods volk hoor. Die worden niet geacht. Weg ermee. Ze zeiden van Paulus, wat is dit voor een pest? Dat zei het reformatorische christendom hoor. Die worden hier op aarde niet gekend. Omdat ze Christus niet kennen. Dan kennen ze ook zijn volk niet. En Rut wel, hè, die was in Christus. Bij Gods volk ingelijfd. En zij droeg de naam van Sion's kinderen. Rut die kende dat volk. Rut die kende de God van dat volk. En Rut kleeft Naomi aan. Niet vanwege Naomi, maar vanwege de God van Naomi. Die God die zij ook lief had en diende. Uw volk is mijn volk. Omdat God mij bij dat volk heeft ingelijfd. En uw God mijn God. Omdat het mijn Heere en mijn God is.
Ja, Christus zou van het geloof van Rut zeggen. Zulk een geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Dat geldt ook voor het geloof van Rut. Dat is wat Christus zegt tegen die Romeinse hoofdman. Dus die Romeinse hoofdman zegt. Heere, spreek slechts één woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zult inkomen. Ja. Want hetgeen Rut zegt, geliefde, daar zit geen zweempje in van twijfel. En in onze dagen zou men zeggen, Rut, je bent te zeker van je zaak. En dat is verdacht in onze dagen. Dat is verdacht. Je moet met je gezicht op je schoenzolen lopen en dan zeggen ze, ja, dat is een bekommerd kind van God. Ja. Dat is de religie in onze dagen. Hè? Als je er maar niet zeker van bent, hè, dan heb je het. Ja, dacht je dat. En als je er zeker van bent door het geloven, je geeft daar getuigenis van, dan ben je verdacht in onze dagen. Dan word je uitgeworpen, hoor. Ik weet het heel zeker dat Rut uitgeworpen zou worden door de huidige reformatorische godsdienst. Ik ben er heel zeker van. Dat als Luther vandaag de dag zijn stellingen zou spijkeren op welke kerk dan ook, dan zat hij met Wilders in de beklaagde bank. En de SGP die zou instemmen toeknikken. Want met die huigelaars daar ben ik klaar mee. Voel je eigenlijk dan beter. Daar gaat het niet over. Het gaat over de waarheid van Gods woord. Het gaat niet over wat ik ben. Maar sta je in de waarheid, geliefde, of sta je in de leugen? Even beide. Sta je in de zijde van de duivel, zoals Rut, of sta je in de zijde van God, zoals... sta je aan de zijde van de duivel, zoals Orpa, of sta je aan de zijde van God, zoals Rut? Daar loopt het over. Daar loopt het over. En God heeft Rut aan zijn eigen zijde geplaatst. En Rut doet daar onvoorwaardelijk belijdenis van. Onvoorwaardelijk. Ja. Ik heb wel eens een dominee de zekerheid des geloofs horen lasteren. Hij zei al die zekeren, dat zijn allemaal van die lange giraffen. Die overal met hun lange nek tussen zitten. En die dominee die had het begrepen op de bekommerde, hè, die hij in zijn preken wedergeboren verklaarde, maar geliefde, zulke dominees die zijn niet zeker van hun eigen zaak. En daarom haten zij degene die spreken vanuit de zekerheid des geloofs. Dat is geen vleeselijke zekerheid hoor, dat is een aangevochten zekerheid. Want die zekerheid ligt niet in Gods volk. Die zekerheid lag niet in Rut. Nee, maar in God. Op wie zij hoopte. In wie zij geloofde. Nou, ik denk dat Naomi nog jaloers geweest is op Rut. En dat zij door het getuigenis van Rut enorm versterkt is geworden in haar beproevingsweg. Want twee zijn beter dan één. En het was nou een drievoudig snoer die nimmer meer kon verbroken worden. God, Naomi Rut. Het was een drievoudig snoer bewerkt door een drieënig God. En nu zijn er ook kerken, geliefden, en dat is inmiddels wel overbekend, hè, waarin de geschiedenis van Rut geallegoriseerd wordt. Ja, we moeten weer stoppen. En dat Rut hier spreekt vanuit de begeerte en niet vanuit de zekerheid des geloofs. Nou, geliefden, heel die allegoriserende theologie is van de duivel zelf en een grove aanslag op het fundament van de leer van de apostelen en profeten, waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. Daar ben ik ook klaar mee. Daar ben ik ook klaar mee. Die zijn ook niet meer te overtuigen, want die zijn overgegeven aan een kracht der dwaling. Kan je er niet afvallen. Je kent nog zoveel daartegen getuigen, je kent het niet afvallen. Dat betekent niet dat we het getuigenis moeten stoppen. Nee, want de Heer zegt tegen Jesaja of ze het horen of niet horen. Gij zult al zo spreken. Dus. En volgens die godsdienst, die allegoriserende godsdienst, moest Rut nog gerechtvaardigd worden. Hè? Want ze was nog niet met Boas getrouwd, zeggen ze dan. Waanzin.
Alles van Rut wordt dan zo'n beetje vergeestelijk, hè, door die allegorische inlegkunde. En Boas wordt dan vereenzelvigd met Christus. En Rut moet dan de bekommerde kerk voorstellen, eentje die de zaken nog moet leren kennen. Nou mensen, het is één grote pot wilde kolkwinten. Waarvan die jonge profeten zeiden, man Gods, de dood is in de pot. Nou dat is de dood in de pot hoor. Als je zo Gods woord denkt te kunnen verklaren, dan zit je er toch ook al vierkant naast. Mijn geliefde, laat u niet betoveren door deze inlegkundige dwaalheer. Een ontzaggelijke, kinderachtige dwaalheer. Want daar zit niks geestelijks meer in. Ik zeg niet dat er geen geestelijke type in de geschiedenis van Rut liggen. Absoluut. Maar vergeestelijke geliefde, dat is een doodzonde. Want dat is een Gods woord niet meer. Dat is Gods woord niet meer. Die zodanig de leer van Christus verkrachten ten spijt van alle Bijbelse weerleggingen, die staan buiten de zaligheid. Want die niet blijft in de leer van Christus, heeft nog de Vader, nog de Zoon. En dat is een ontzaggelijke, absolute uitspraak van Christus. Die niet blijft in de leer van Christus, die heeft nog de Vader, nog de Zoon. Door deze inlegkundige dwaalleer, geliefde, zijn er duizenden zielen bedrogen voor de eeuwigheid. Want dan ben je al bekomen, dan ben je al wedergeboren, je kent Boas nog niet, zeggen ze. Maar er komen allemaal later nog en niet iedereen beleeft dat. Nou, je vaart ermee ter helle met deze verschrikkelijke, ontzaglijke dwaalleer. De Heer Jezus zegt, de kleine die in mij geloven... Hoor je het? Dat wordt in onze dagen verkracht, gelogend. Omdat ze niet in Christus geloven, maar er een ideologie op Allah, op nahouden. Net als de islam, precies hetzelfde. Er zijn hele kerkverbanden overgegeven aan de ideologie, aan de kracht der dwaling. En je krijgt het er nooit meer af. Want als het overgegeven is, dan kan het niet meer verbeterd worden. Dat is afgelopen. Maar je gelooft het niet. Maar de Heer heeft gezegd, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Nou, in onze dagen. Hè? Dan zegt op het hof, Telink is een SGP'er. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Is dat de wijsheid der wijzen? Nou, dan is het wel heel duidelijk dat God de wijsheid der wijzen heeft doen vergaan. Het is weg. Ze spreken wartaal. De eenvoudige, die geeft God de wijsheid. Geliefde, lees de preken maar van Huntington, zou ik zeggen. En van die Kolbrugge. Dat waren Godgeleerden in Christus. En schuif de rest maar aan de kant. En u zegt, zijn er dan maar twee? Nee, dat zeg ik niet. Maar naar de geest van het woord zijn er altijd maar twee trouwe getuigen. Lees maar in Openbaring. Twee getuigen. Twee rietstokken. Niet vele wijzen, niet vele edelen. Maar het dwaze heeft God uitverkoren. Die dwaze Rut, die Moabitische. Daar is de kerk, daar kan je de kerk vinden. Zo doet de Heer het. Abraham uit Mesopotamië. Wij hadden hem laten zitten. Wees maar eerlijk. Maar God haalt zijn kerk uit de heggen en stegen der wereld. Nog precies hetzelfde. Exact hetzelfde. Niet anders. En als hij er één uit de godsdienst haalt, dan gaat hij zwijgend het leven. Kijk maar naar Nicodemus. Nooit wat gezegd. En geliefde, we moeten eindigen en we hopen deze avond, hopen we met deze stof verder te gaan. De Heere zegenen zijn eigen getuigenis. En mochten er nog eens wezen, geliefde, die dit getuigenis geloven. Van de schrift hoor. Wat Rut getuigt. Uw volk is mijn volk. Zo doet de Heer het. Zo doet de Heer. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Midden in dat heidense Moab. En tegenwoordig zeggen ze. Je kan niet bekeerd worden als in de kerk. Onzin. Dan is de Heer niet bij machten. om over waar ook een plek ter wereld, om zijn volk te bekeren en eruit te halen. Wel door woord en geest, dat wel. Altijd wel door woord en geest. Rut is bekeerd geworden in dat heidense Moab. Buiten de gevestigde kerk om, op het getuigenis van de oom. Als God alleen maar mensen bekeerde in de kerk, was die niet almachtig. Dan was het een onmachtige God, dan was het maar een halfmachtige God. Maar de Heer zegt, ik heb alle macht in hemel en op de aarde. Hij is niet een tijd en plaats gebonden. Nee, God kan een mens bekeren midden in het heidendom. Wel door woord en geest, door wel door woord en geest. Absolute waarheid. Ja, ze komen aan door goddelijk licht geleid. Ja, de Filistijn, de Tyriër, de Mooren. En ze zullen in die Godstad te vinden zijn, geliefde, omdat de Heere zijn volk vergadert uit de windstreken, uit de vier windstreken der aarde. De Heere zegene zijn eigen getuigenis tot roem zijns naams die heerlijk is. Om Jezus wil alleen. Amen. Heere, dat Gij het ook in onze dagen openbaarde, dat er nog moeten komen uit het verre heidendom. En die nog moeder in Israël moeten worden. Want zo hebt Gij het altijd gedaan. Om van de slechtste te zetten aan de tafel van koningen. Om van uw naam getuigenis te geven. En om moeder in Israël te worden. O Heere, er zullen er nou nog vele leven. Onder een deksel der afgoderijen. Die de naam van Sions kinderen zullen gaan dragen. En Heere, mocht Gij ons daartoe nog gebruiken. Om te gaan zoals Filippus, die een weg moest gaan waar geen weg was. Er was geen woeste weg, maar een weg welke woest was. Geen weg. Want daar zijt Gij de weg. En lieve Heere, waar Gij de weg zijt, daar is geen andere weg. Alleen een brede weg. De brede weg des verderfs. Maar Filippus moest gaan waar er geen weg was. Toen was Gij de weg voor die moorman en ook voor Filippus. Ontferm u onze, ontferm u nog over die blinde heiden. Nu nog van u gescheiden. Ze zullen straks uw heil erkennen die Gij daartoe getrokken. En daartoe uitverkoren hebt, o lieve Heere. Doe het om uw naams wil, om Jezus wil. Gedenk ook uw volk Israël, dat nu nog leeft onder een bedeksel, onder een oud-testamentisch deksel. Ze zullen toch eens u erkennen in de bekering des harten, heb Gij gezegd. Verleen ze het licht der wereld. Gij hebt uw zoon gezonden, ze hebben hem niet aangenomen, ze hebben hem verworpen. Maar lieve Heere, omdat u het beloofd hebt, dat ge ze weder zult brengen, breng ze weder, waartoe ze behoren, om Jezus wil, krachtens uw verbond. Amen. Laten we nog zingen van Psalm 105, en daarvan het vijfde zangvers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, vers 5.
Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.